hoe weet ik nu welk zaadmengsel dat ik nodig heb, bijvoorbeeld?
Ja, door te bellen naar ons en naar raad te vragen.
Dit is uw podcast Overjacht. De Overjacht podcast. Hallo, goedenavond, beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de Overjacht podcast. Ik ben Diederik, uw gastheer zoals altijd, en vandaag hebben we weer een super interessante gast voor ons. Wie dat is, hoor je zo meteen. Voor we van start gaan, wil ik jullie even meedelen dat op 15 en 16 april onze nieuwe winkel open gaat en er komt een heus event aan te pas. Volg ons zeker op de sociale media en zet u zeker op aanwezig op het Facebook-evenement en dan krijg je alle informatie binnen. Wat moet je nog doen, is onze podcast liken en delen als je die leuk vindt en geef ons zeker 5 sterren, zodat de mensen ons makkelijk kunnen terugvinden. Voilà, dat zijn de korte mededelingen voor vandaag. We gaan direct kennis maken met onze nieuwe gast. Goedenavond.
Goedenavond, Diederik. Goedenavond, iedereen.
Voilà. Welkom. Hoe heet je?
Ik ben Drijker Nico.
Voilà.
Zaakvoerder van Biocrea.
We starten altijd met enkele korte vragen, hè. In welk jaar ben je geboren?
1973.
En waar woon je?
Hullegem, dat is nabij Kortrijk, West-Vlaanderen.
Ja. Ja, dat hadden we al gehoord, dat je niet uit Pajottenland was.
Ja, uiteraard.
Je wordt wel in de buurt, dus viel er wel mee.
We kunnen dat niet verbergen, dat lukt niet.
Dat is ook helemaal geen probleem. Dat maakt het ook mooi, hè?
Ja, uiteraard.
Voilà. Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben zaakvoerder van Biocrea, dus wij doen met Biocrea alles wat betreft biotoopontwikkeling. Dat gaat van bebossing naar houtkanten, naar het aanleggen of het herwaarderen van poelen, het herstellen van oude poelen. Het inzaaien van mengsels, die mengsels, alle Biocrea mengsels, die onder de jagerij toch vrij goed gekend zijn en ook in de imkerij. Die mengsels worden door ons allemaal samengesteld, zelf samengesteld, dus dat zijn geen kant-en-klare mengsels. Wij hebben exclusieve mengsels. Wij spitsen dan ze daarop toe, omdat we kiezen voor kwaliteit. En dat is voor ons van dag 1 altijd het doel geweest, kwaliteit.
Oké. Okay. Ja, dat is ook belangrijk, hè?
Uiteraard. Voor ons is dat belangrijk, ja.
Voor de luisteraars zal het wel duidelijk zijn dat het straks over biotoopbeheer zal gaan en zo verder. Wat betekent dat voor jou, de jacht?
Oh, de jacht betekent voor mij persoonlijk zeer veel. Dat is eigenlijk, de jacht is op vandaag bijna alles in mijn leven. Het is een hobby. Het is ook mijn beroep. Het is mijn grootste passie. Ik zou dat voor geen geld op de wereld wel missen.
Ja.
Ja, absoluut.
Schone. Mensen die gepassioneerd zijn, ik vind altijd een max. Dat zijn we trouwens allemaal. Hè.
Leven zonder passie is arm leven.
Dat is een waarheid die je alleen maar kunt bevestigen. Nu, jacht betekent alles voor u. De jacht is elke dag in uw leven. Jaag je dan in de buurt voornamelijk, in Gullegem, of gaat dat verder?
Ik jaag voornamelijk de streek van Vlaams-Brabant, ja. Nabij de Schelde jagen wij. En dan zijn er eigenlijk heel veel klanten die ons uitnodigen, of die mij persoonlijk uitnodigen, om een jachtdag mee te maken. En dat gaat eigenlijk zowel in Wallonië als in Vlaanderen, dat gaat eigenlijk, ja, ja, door België heen, laat ons zeggen. Dat is, het is een beetje normaal. Ja. We hebben verschillende projecten waar dat we het beheer doen bij de mensen, waar dat we het beheer uittekenen.
Ja.
En dan is het ook interessant om een jachtdag mee te maken, omdat je zo nog beter het biotoop leert kennen, dat je ook de gewoontes van het wild veel beter ziet.
Ja.
En dan kun je er ook nog beter gaan op inspelen.
Ja, en uiteindelijk zie je dan ook hoe jouw biotoop werkt, laat ons zeggen.
Uiteraard.
Het doet in op die plaats.
Uiteraard, ja. Dat is ook de bedoeling.
Ja, en heb je dan ook een favoriet type van jacht?
Voor mij is kleinwildjacht nog altijd, dat is voor mij persoonlijk het mooiste wat dat er is.
Ja.
Omdat je, ja, je zit altijd buiten, maar je loopt over de velden op je gemak. Je ziet zeer veel, niet enkel wild, je ziet ook heel veel andere akkerdieren en insecten en toestanden. Je ziet het hondenwerk, je hebt nauw contact met de mensen naast je, waarmee je jaagt. En dat is nog altijd een van de mooiste dingen. En het kleinwild is voor mij een plezier.
Ja.
Aanzetjacht is ook een van mijn dingen, maar ik vind nog altijd aanzetjacht is meer voor de rust Niets die beter is als je overspannen bent, als je nerveus bent.
Ja.
Of een slechte dag had het. Even een keer gaan aanzetten en dan is de rust heel snel terug.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Voor de rest, ja, ik volg je wel. Hè. Het is een sociale gebeurtenis ook. En hele dag in beweging zijn. Ja, dat kan ik ook wel appreciëren.
Absoluut. We jagen met, of ik heb het geluk om te kunnen jagen met mijn beste vrienden.
Ah, ja.
Mijn beste vrienden privé zijn, ook mijn beste jachtman. Dat is zo gegroeid met de jaren. Dat is het mooiste wat dat er is.
Ja.
Een dag spenderen met je beste vrienden, een goede compagnie, veel plezier maken. En dan nog een keer je passie kunnen uitoefenen. Is.
Meer moet dat niet zijn.
Voilà.
De gasten hebben jullie al kort leren kennen ondertussen. Nu, ik was vandaag met mijn collega's ook aan het praten over de podcast. En ja, dat zijn niet jagers. En een van de vragen die kwam was, wat is nu eigenlijk biodiversiteit? Wat is dat nu eigenlijk?
Biodiversiteit is eigenlijk, je kunt dat omschrijven als fauna en flora. Dus fauna staat voor planten. Fauna staat voor dieren, sorry. Flora staat uiteraard voor planten.
Ja.
En biodiversiteit, ja, dat omvat alles. Ja, binnen die plantenwereld heb je gewoon de landbouwgewassen, hebt bloemen, hebt struiken, hebt bomen, hebt al de kruiden die er tussen komen. Dus de biodiversiteit op vlak van flora moeten we in eer proberen te houden. Zeker ook binnen de jagerij, we hebben daar een rol te spelen, meer en meer. Dat is eigenlijk iets wat binnen de jagerij, wat we voelen dat meer en meer ook gelukkig doordringt. Ja, het lijkt wel een theetje dat gezet is, een paar jaar terug, die aan het trekken is en die beter en beter op smaak komt. De mensen beseffen van, kijk, we kunnen als jager het ons niet meer permitteren om gewoon door het veld te lopen en daar te gaan jagen. Die biodiversiteit moeten we gaan opbouwen, ondersteunen, terugbrengen wat ze ontbreekt. De biodiversiteit op vlak van fauna. Het gaat hem voor ons niet enkel om de jachtwild, maar het gaat hem ook om de diversiteit van akkervogels bijvoorbeeld, tot het insectenleven, amfibie, nachtdieren. Denk maar aan een uil, een vleermuizensoorten bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat zijn eigenlijk allemaal soorten binnen die ketting van die biodiversiteit waar dat we moeten aan denken. Dus biodiversiteit is echt, dat is een zeer, zeer, zeer ruim begrip dat je eigenlijk heel moeilijk kan gaan uitleggen in 2 minuten.
Ja, dat begrijp ik. Ik had ook geen kant-en-klare definitie verwacht van dat is biodiversiteit. Er is zoveel dat er eigenlijk om ons heen gebeurt waar we rekening mee moeten houden.
Absoluut.
En ik heb een vermoeden dat dat ook een stuk je missie is van bij Biocrea om daaraan te gaan werken.
Dat is vandaag 1 mijn droom geweest.
Ja.
Om iets te gaan betekenen voor die biodiversiteit. Ik kom uit een verleden als tuinaannemer, zowel het ontwerp als het aanleggen als het onderhoud.
Mm-hmm.
Maar ja, je zit daar altijd, toch in Vlaanderen, hoofdzakelijk tussen 4, ik kan niet zeggen muren, maar tussen 4 afsluitingen aan het werken. Zijnde een huis met een achtergrond of een afsluiting. En that's it. En binnen dat klein kader moet je gaan werken. Uiteraard mijn passie voor de jagerij die al van kindsbeen af vergroeid is altijd in mij blijven zijn. En ik heb altijd de droom gehad om iets uit te bouwen verder dan tuinen. Meer landschappelijk, meer in het veld. Echt in het veld, in de openheid. En daar zaken te gaan veranderen, dat we zien dat alles gaat achteruit.
Ja.
We moeten de zaken niet dramatiseren, maar we zien wel dat insectenleven gaat zeer snel en zeer sterk achteruit. Wat een heel jammerlijke zaak is, want insectenleven is eigenlijk de voedingsbodem voor alles. Dus wat zie je, je kunt dat eigenlijk heel snel, met een simpel, ik ga niet zeggen een vergelijk, maar een simpel gevalletje dat je voor ogen haalt. Als ik als kind met mijn ouders in de auto in de zomer een rit deed van 60 kilometer, na 60 kilometer hong dat scherm, het raam, de vooruit, om vol met insecten.
Ja.
Uw lichten, dat hong gewoon vol, heel in een auto. Was bezet met de insecten. Als je nu 60 kilometer rijdt, dan hangen er 2 vliegen in een auto.
Ja.
Dat is echt wel een teken dat die insecten enorm verminderd zijn in aantal.
Ja.
En dat is niet zo zichtbaar, niet direct zichtbaar voor veel mensen, maar het is wel zo.
Ja.
Dus we moeten daar echt wel... Onze droom was om dat op veel plaatsen te gaan ondersteunen en dat terug te brengen, omdat er niet meer is.
Ja.
En dat blijft voor mij ook mijn drive.
Ja.
Het gaat hem niet enkel om het jachtwild, het gaat hem om veel meer.
Het gaat hem om alles, want mijn vraag gaat eruit volgen. Wat is Biocrea dan?
Eigenlijk, Biocrea staat eigenlijk... Dat is eigenlijk een samenraapsel van 2 woorden. Dus biotoop, creatie.
Mm-hmm.
En het creatie van biodiversiteit. Nou, dat staat eigenlijk daarvoor. Dus wij doen alles, wij proberen alles te doen om die biodiversiteit te gaan ondersteunen.
Ja.
van A tot Z. Wij staan de mensen bij. Dus de mensen kunnen bij ons komen om een, als zij bijvoorbeeld een privéstuk grond liggen hebben. Of ze hebben bijvoorbeeld iemand dat ze kennen binnen de jagerij. Of een emker, of een landbouwer, of een gewone een mens, een private mens die een weidetje liggen hebben, waar er 3 schapen oplopen, om nu maar iets te zeggen. Ja. Dat je toch veel ziet in Vlaanderen, waar er niets mee gebeurt. Die komen dan mee in contact en die praten met elkaar. En die, bijvoorbeeld die jager komt naar mij en die zegt van ja, ik heb daar die mensen gesproken en we mogen daar een project uitwerken. We mogen daar een houtkant of een pool of dit of dat. Kun je ons daarbij helpen? Wij staan die mensen daarin bij. Ja. Kijken waar dat de mogelijkheden liggen. Bijvoorbeeld naar subsidies toe. Omdat heel wat zaken in Vlaanderen kunnen worden gesubsidieerd.
Dat is misschien nog wel een belangrijke voor veel luisteraars die dat denken van hoe begin dan zoiets en waar haal ik dat geld vandaan? En,
ja, uiteraard. Wat dan logisch is, als je de kans hebt om een subsidieondersteuning te krijgen, dan is het zeker aan te raden om die mee te nemen, die mogelijkheid. Je moet natuurlijk wel gaan overwegen hoe ver je erin wil gaan. En we moeten toch proberen nuttige zaken te realiseren en niet zomaar iets te doen in de natuur. Ja. Dus wij staan de mensen daarbij om de juiste zaken uit te laten voeren. Mm-hmm. En zoveel mogelijk ondersteuning te verkrijgen. Soms kunnen wij projecten uitwerken waar dat de netto-kost eigenlijk 0 euro is. En dat gaat dan over bebossing tot aanplanting, tot inzaai, tot aanleg van poelen. En dat het uiteindelijk niets meer kost op het einde van de rit. Hoe gek dat het ook klinkt, maar het is wel degelijk zo.
Oké. Dus eigenlijk heb je geen reden om er niet mee bezig te zijn?
In principe niet.
Ja.
In principe niet. Het zou eigenlijk een
motivator kunnen zijn.
Een motivator moeten zijn voor jagerij, emkerij, ook voor vissers. Voor eigenlijk voor iedere natuurliefhebber. Ja. Maar uiteindelijk zijn mijn inziens de jagers, ze staan wel in het negatief daglicht of ze worden toch zo geschetst door de media en door bepaalde groeperingen, helaas. Maar we zien wel duidelijk, maar zeer duidelijk, dat de jagers vrijwel de enigen zijn die initiatief nemen om dergelijke projecten op te starten, om die uit te werken, om daar hun energie in te steken.
Ja. Ja.
Dus dat is wel een kanttekening die een keer mag gemaakt worden.
Die moet gemaakt worden. Zelfs.
Absoluut, absoluut.
Je bent bezig met dat uitwerken van wat is er nu juist op een bepaald stuk domein, hè, waar kunnen we poelen leggen of bepaalde bebossingen doen, waar jagers ook veel mee bezig zijn de zaadmengsels en het wildakkers en dergelijke meer. Voordat we hier begonnen zijn met de podcast, heb je aangehaald van wij maken zelf onze samenstellingen, wij weten van waar het alles komt, we streven de kwaliteit na. Wat voor samenstellingen moet ik me daarbij voorstellen?
Je kunt dat gaan opdelen in 3 grote groepen. Om het een beetje simpel te houden, gekende fauna- en flora-mengsels, dat zijn eigenlijk de gekende zware, robuuste wildmengsels. Die vooral samengesteld zijn uit, laten we zeggen, landbouwgewassen, uit landbouwzaden. Ja, die zijn meestal ook 1 jaar. Dan heb je een groep kruidenmengsels. Kruidenmengsels zijn een heel andere samenstelling. Die zijn veel fijner, geven niet die robuuste, zware dekking, maar zeer veel voedsel. En zeer veel divers voedsel.
Ja.
Die mengsels zijn meestal meerjaren. Ja, die werken ook enorm in op de gezondheid van dieren. Bijvoorbeeld de ree die een fijnproever is, die gaat daar elke dag heen komen, maar werkelijk elke dag, om de soorten kruiden uit te halen dat ze op dat moment nodig heeft of wenst. Bijvoorbeeld de groep ernaast zijn dan bloemenmengsels, meer bloemenkruidenmengsels. Wij gaan zelf vanuit Biocrea niet de weg inslaan die nu of vandaag populair is. Dat zijn pure bloemenmengsels, omdat we vooral gaan voor die biodiversiteit, die brede biodiversiteit. Niet enkel bijen, niet enkel amfibieën, niet enkel dat wild, maar alles samen.
Ja.
Dat is voor ons onze grootste doel. Het is niet simpel, maar het werkt wel heel goed.
Ja.
Dus wij, de bloemenmengsels die we hebben, en dan nog de meerjarige en de eenjarige, dus er zijn eigenlijk 3 grote groepen binnen die mengsels. Je ziet dat die eenjarige mengsels zijn iets meer samengesteld naar honingopbrengst bijvoorbeeld toe.
Uh-huh.
Meer naar honingbijen. Gaan naar die meerjarige, die stellen we samen in functie van wilde bijen, een enorm breed spectrum aan insecten. Niet enkel de honingbijen meer, maar ook dat wildleven die dat erin komt. En vogels, heel veel vogels die er naartoe komen om de zaden dat ze elders niet meer vinden, die vinden ze daar terug.
Ja.
En dan zie je dat eigenlijk op relatief kleine stukken op relatief kleine oppervlaktes hele grote dingen kunt realiseren.
Betekent dat heel concreet en heel simpel eenjarige gewassen of mengsels zijn één jaar goed en meerjarige gaan meerdere jaren mee en betekent dat dan voor die ree dat zijn kruiden er gaat tussenhalen die dat hij op dat moment nodig heeft, dat die als die op zijn, dat die sowieso het jaar nadien opnieuw moeten uitgestrooid worden? Of hoe moet ik me dat inbeelden? Wat zijn de verschillen?
Het is zo dat een eenjarige, als we spreken over een eenjarige mengsel, meestal wordt dat ingezaaid in het voorjaar.
Ja.
Ja, dat wordt ingezaaid, laat ons zeggen, een beetje de laatste jaren ietsje vroeger dan vroeger, of dan voorheen. Nu proberen we in te zaaien na de eerste week van april. Oké, er is nog altijd een risico dat je nog een nachtvorst krijgt, wat dat wel schadelijk kan zijn. Maar we zien de laatste jaren, als we wachten tot in mei, dan krijgen we die droogte en die hitte erop.
Ja.
En dat is een groot probleem. Droogte, hitte, dan krijg je ook onkruidopstoot. En het onkruid groeit dan sneller dan de kiemen van de zaden die gezaaid zijn. Waardoor dat alles eigenlijk in het honderd loopt en dat je een overheersing krijgt van onkruiden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar die mengsels, dat je vroeg in het vroege voorjaar zaait, die gaan eigenlijk heel het seizoen mee.
Mm-hmm.
En hebben de bedoeling, er zit daar ook een component in die winterhard is, verschillende componenten die winterhard zijn, die ervoor zorgen dat dat mengsel nog de winter door kan, maar dan in het voorjaar werk je dat best in.
Ja.
Om dan opnieuw te gaan zaaien.
Ja.
Maar de trend is nu wel dat wij de mensen meer aanraden om meerjarig te gaan werken, omdat je dan die droogte problemen kunt omzeilen. Je kunt dat, een kruidenmengsel kun je perfect zaaien in het voorjaar, maar je kunt dat ook zaaien in het najaar. Ja. Dus als je zaait in het najaar, dan verlies je die onkruiddruk. Dat is al één. Ten tweede, je weet, als je zaait in het najaar, komt er sowieso neerslag. De groei is niet meer top, maar de plantjes vestigen zich wel. Die wortelen goed gedurende de winter en dan in het voorjaar ontploft dat.
Ja.
Als bij wijze van spreken. En dan groeit die kruidnakker door. En dat kun je 2 jaar laten gaan. Het enige dat je moet doen, is dan een kleine bemesting, een lichte bemesting geven in het voorjaar, zodat er wat groeikracht komt.
Ja.
Dat groeit mooi dicht. Geen onkruid, nauwelijks onkruid. En dan in het najaar kun je dan een keer gaan klepelen. Gewoon kort maaien. En dat is eigenlijk het enige onderhoud dat je dan moet dan doen.
Okay.
Dus dat is eigenlijk het verschil tussen eenjarige mengsels, meerjarige mengsels. Er zijn bedrijven die beweren dat ze mengsels hebben die 5 jaar meegaan. Ik kies om daar niet aan mee te doen, want dat lijkt mij vrij utopisch, 5-jarige mengsel.
Uh-huh.
Je krijgt sowieso vergrassing. Dat zie je al optreden na 2 jaar. Dan zie je ook dat na het tweede jaar de diversiteit in je mengsel sterk afneemt, omdat bepaalde soorten zich goed voelen op die grond, andere soorten minder, die nemen af. En die plaats wordt ingenomen door grassen en door andere soorten. Dus als je dat kunt rekken naar 3 jaar, dat vind ik al top.
Ja.
Dat vind ik al top. Dat is al een groot succes. 2 jaar is eigenlijk ideaal. Beweren dat 5 jaar gaat, sorry maar.
En zijn dat dan vooral inheemse
dat
materiaal?
Dat zijn hoofdzakelijk in de kruidenmengsels ook inheemse kruiden. Kruiden die veelal verdwenen zijn in onze akkers, uiteraard. Een klein beetje te maken met de landbouw en de industrialisering. Mm-hmm. Dat is nu eenmaal zo.
Heeft dat bepaalde nadelen ten opzichte van uitheemse mengsels of voordelen?
De voordelen van een inheems mengsel, van inheemse soorten, zijn dat de insecten die er, hoofdzakelijk de insecten die er opleven, die hier van nature voorkomen, terug die basis vinden om op te leven.
Ja, dat zie je wel.
Ze vinden er eigenlijk wat thuis. Ja,
dat
sowieso.
Zie je wel, dat ze terugkomen.
En ze vinden erop wat ze nodig hebben. Dus ze kunnen er terug op kweken.
Ja.
Als je gaat werken met uitheemse soorten voor wild leven, een haas, een ree, een konijntje, een fazant, patrijs, noem het maar op. Dat is allemaal goed en wel. Die eten ervan, die zaden kunnen opgegeten worden. Er is geen enkel probleem voor wild.
Ja.
Maar dat insecten leven.
Klinkt eigenlijk allemaal logisch dat je inheemse soorten gaat gebruiken hier op grond. Of ga ik daar dan te licht over?
Ja en nee. Het klinkt gemakkelijk, het klinkt ook aannemelijk. Uh-huh. Maar het is niet zo simpel om al die zaden bij elkaar te krijgen. We zien ook dat we bijvoorbeeld, het is nu maar een simpel voorbeeld, klaversoorten.
Uh-huh.
Zien we dat heel veel klavers dat je courant vindt op de markt, zijn hybride klavers. Die zijn eigenlijk ontwikkeld, of doorontwikkeld, naar landbouwdoeleinden toe. Dus die maken meer massa. Dat wil zeggen dat ze rapper groeien, hoger groeien, meer volume maken. Maar ze maken ook grotere bloemen met langere kelken, waardoor dat bijvoorbeeld de honingbij niet meer bij de voedingsstoffen kan die in die bloem zitten.
Ja.
En dan zie je dat de honingbij gaat daar in het begin op gaan. die ziet van ja, ik kan hier niet aan dat eten die erin zit en ze komen niet meer terug.
Ja.
En wat zie je dan? Dat enkel nog vlinders, een paar soorten motten, s'avonds en s'nachts, en hommels overdag daar wel nog naartoe komen, omdat die een lange tong hebben. Dus die kunnen,
ja, die kunnen erin.
Diep genoeg in die kaken, ja, om die voeding eruit te halen. Ja. Maar je ziet dat natuurlijk, als je die soorten gaat gaan gebruiken, die hybrides bijvoorbeeld, dat je kunt dat ook doortrekken naar, die, naar de bloemensoorten en de kruidensoorten veelal, dat die hybrides eigenlijk een heel deel, ze zien er goed uit, en je lijkt op het eerste zicht iets goed te doen, maar uiteindelijk, wat hij doet, is eigenlijk een ecologische valstrik, ja, creëren. Ze komen er naartoe, maar ze vinden niet wat ze nodig hebben. Ja. Dus het werkt eigenlijk niet op dat insectenleven. En we mogen niet vergeten dat het insectenleven is eigenlijk de voedingsbodem van bijna alles.
Ja, dat klopt. En je zegt, het is niet zo evident om die zaden allemaal nog te vinden en die mengsels allemaal te maken. Ja, ik kan me dat wel inbeelden. Als er inderdaad al een groot stuk verdwenen is van de akkers dat er vroeger dan wel waren, waar vind je die dingen dan? Is dat echt
zoeken? Die worden gekweekt, ja, op specifieke velden, met specifieke soorten, zowel in Duitsland, Nederland, Frankrijk. Die zaden komen zowel uit de lage landen, laat ons zeggen.
Maar hier niet?
Zeer weinig, ja, eigenlijk. Zeer weinig in België zelf.
Weinig plaats ook.
Okay. Weinig plaats. En blijkbaar is dat hier een minder rendabel gegeven. Misschien een idee voor de landbouw.
Uh-huh. Misschien nog ergens een businessmodel in.
Kruiden begint mee.
En bereiden de grond best voor op een bepaalde manier? Of wat doe je best voor alleen dat je wildmengsels gaat inzaaien?
Ja, voorbereiden van de grond is superbelangrijk.
Ja.
Wordt heel vaak in de wind geslagen, met alle gevolgen van dien. En ondanks het feit dat wij zelf ook vrij veel laten inzaaien door middel van loonwerkers, die dus gewoon zijn om landbouwwerkzaamheden te doen, ondanks dat gegeven, dat dan perfect wordt gedaan, zien we dat we nog dikwijls in problemen komen met onkruiddruk en zo. We moeten daar eerlijk in zijn. Dat is gewoon zo gewerkt met de natuur, in de natuur. Ja. Dus je moet de wetten van de natuur volgen. En alles moet een beetje meezitten. Maar naar grondbewerking toe is belangrijk, als je bijvoorbeeld gaat gaan zaaien op een grasland, dan kun je eigenlijk niet anders dan dat grasland eerst voorafhandelijk dood te sproeien.
Ja.
Oké, ik hou niet van sproeien, maar als het echt nodig is, dan moet je het ook gewoon doen. Want wat dat erna komt, is zoveel beter dan.
En waarom is dat dan? Om die grasgroei tegen te gaan?
Ja. Die graszoden moet echt doodgaan, want je moet die echt kapot maken. Je ziet dat ook als je in het vroege voorjaar, nu bijvoorbeeld februari, maart, begin van april, rondom u kijkt, dan zie je dat heel veel grasvelden die in het najaar ingezaaid geweest zijn met een vanggewas, die worden nu gesproeid om dood te maken, om dan in te werken.
Okay.
Doe je dat niet, dan schiet dat eruit.
Ja.
Mocht dat ploem, dat onder de grond zit, maar dat komt erdoor. Dat komt er sowieso door. Dat duurt een tijdje en plots is dat daar en dat neemt alles over. Want gras, dat is eigenlijk de grootste concurrent van kruiden, van bloemen. Die nemen zoveel voeding weg, zoveel groeikracht weg, die grassen. En die onderdrukken echt de groei van andere zaken.
Ja.
Dus na het ploegen volgt er een bemesting. Als je gesproeid hebt, dan ga je gaan ploegen. Allee, sproeien, vriezen, ploegen. Ja. En dan volgt er een bemesting. Dan wordt dat ingewerkt en dan kun je gaan zaaien.
Ja.
Je hebt dan zwaardere en lichtere grond. Op die zwaardere grond is het aan te raden dat je die grond mooi fijn laat leggen voor het zaaien. Op die lichtere, bijvoorbeeld een leemgrond, die is heel gevoelig aan het dichtslijpen. Als je bijvoorbeeld die grond te fijn gaat leggen op leemgrond en er volgt een hevige bui, dan slaat die grond bij wijze van spreken dicht.
Ja.
En dan krijg je eigenlijk één vlakke matte en die grond is volledig verdicht. En die plantjes kunnen er eigenlijk niet meer op groeien.
Ja.
Van het minste dat er daar droogte op komt, verhardt die grond. Die bovenste toplaag verhardt en die zoutjes kunnen niet meer door.
Ja.
En het is verloren. Dus het is allemaal een klein beetje kennis.
En hier in het Pajottenland is voornamelijk klei in de grond. Wat doe je daarmee?
Oh, dat is eigenlijk gewoon de klassieke bewerking. En die eigenlijk een kleigrond is een rijke grond. Dat is eigenlijk een goede grond. Die houdt zijn voedingsstoffen vast, dat is al één. Wat anders aan de grond niet doet. Alles stroomt er gewoon door. Die kleigrond houdt veel langer zijn vocht vast dan een zandgrond. Op echte zandgrond 2 dagen droogte en je grond is 5-6 centimeter droog.
Ja.
Compleet droog. Dus een kleigrond is eigenlijk een dankbare grond.
Ja.
En dat is eigenlijk een gewone klassieke bewerking. Het ploegen, het frezen, het fijnleggen en zaaien.
Ja, oké. Je hebt je grond bewerkt, je hebt alles ingezaaid. Het wild komt buiten. Hè. We gaan s'avonds naar huis.
Hopelijk.
En, En ze beginnen die zaden ook op te eten. Gebeurt
ja,
dat?
En... uiteraard, maar dat is ook de bedoeling.
Ja.
Dat is okay. ook de bedoeling.
Ja.
En als hij een akker inzaait, die zaadjes zitten een klein beetje onder de grond. Behalve bij de bloemmengsel, die zaai je best van bovenop de grond.
Mm-hmm.
Als ze de diep steekt, die zaadjes zijn zo klein dat ze niet meer boven komen. Dat kan zijn dat de vogels erop komen.
Ja.
Dat kan dan duim zijn, andere vogels, kraai, kong, noem het maar op. Dat die een deel van die zaadjes gaan opeten.
Ja.
Oké, ja, so be it.
Ja.
Er wordt genoeg gezaaid, er wordt dik genoeg gezaaid. Ze gaan nooit, als er wordt ingezaaid, dan aan 25 kilo per hectare. Dan zie ik het nog niet direct gebeuren dat ze 25 kilo zaden gaan opeten in die akker. Dat gaat nooit lukken.
Serieuze vogels zijn.
Dus eigenlijk is dat geen probleem.
Oké, nee, maar dat is duidelijk. En hoe weet ik nu welk zaadmengsel dat ik nodig heb, bijvoorbeeld?
Ja, door te bellen naar ons en raad te vragen. Ja. Maar echt, je kunt daarmee lachen, maar dat is wel zo. We ondervinden, ik doe behoorlijk veel presentaties voor BBI's en zo, en daar ondervind je dat de jager eindelijk verloren loopt en dat Olaf van, ja, goh, ik heb dat wild, ik heb voor het fazant en haas, en ja, goh ja, wat moet ik nu best gaan zaaien? En ja. daar kunnen wij gaan zeggen van, kijk, heb dat biotoop, zaait daar dat in, zaait een kruidenmengsel, zaait het fazant- en patrijsmengsel bijvoorbeeld, of zaait een basismengsel die iets dikker wordt gezaaid.
Ja.
Een fazant- en patrijsmengsel, ons mengsel, wordt gezaaid aan een 10-11 kilo per hectare, waar dat bijvoorbeeld het basismengsel voorjaar zomer 20 tot 22 kilo wordt ingezaaid per hectare. Dus wat is het verschil? Als je op een zwaardere grond zit, kun je perfect met die 10 kilo, gaan werken.
Ja.
Dat zal meer dan dik genoeg staan. Dat zal heel goed zijn, want je opkomst en je kieming van je zaden zal normaal gezien goed verlopen. Ga je bijvoorbeeld naar die lichtere zandgrond, is het beter van ietsje dikker te gaan zaaien.
Okay.
Omdat je daar heel veel risico hebt van dat droogte en toestanden. Ja. Dat ietsje minder opkomt, ietsje minder snel groeit, ietsje minder groot wordt ook. Waardoor je eigenlijk een dikkere inzaai nodig hebt. Dus daar kunnen wij... Ik vind altijd vragen aan de mensen die mij de vraag stellen. Van kijk, welk type grond heb je? Wat is je biotoop? Wat is het doelwild? Ja, je hebt ook mensen die zeggen, maar ja, kijk, klein wild, ja, ik zie het niet meer zitten met de vossen, we kunnen het niet meer aan. Er is veel te veel predatie en met niet de mogelijkheden om ons biotoop zodanig te gaan opbouwen dat we die predatie eigenlijk wat kunnen tegengaan.
Mm-hmm.
Door een sterker biotoop te creëren. Ja, we kunnen dat helaas niet, maar ja, we willen wel iets doen. Maar we gaan naar dat ree. Dus we gaan inzaaien voor het ree. Dan zijn we beter met naar die kruidenmengsels te gaan.
Ja.
Net omdat die ree behoorlijk gevoelig is om die diversiteit nodig. Een ree die hele dag gras eet, enkel gras eet, die gaat er niet gezond aan toe zijn.
Ja.
En in Vlaanderen op vandaag is dat in vele gevallen...
Het geval, ja.
Het geval, hè. Als je kijkt wat er in de velden nog staat aan dat kruiden, is dat is super weinig. Dus die eten hoofdzakelijk bram en ras.
En er is veel ree, hè?
En er is veel ree, ja. Dus het is wel belangrijk dat je ook zorgt voor die beesten dat ze de juiste soorten terugvinden. En die kruidenmengsels zijn daarvoor top. Ja. Ook, het is ook zo dat je, als je gaat werken met die kruidenmengsels of met een ander soort wildakker, dat wild geneigd is om zijn jongen te gaan afleggen, een haas en een ree, om zijn jongen te gaan afleggen in die akkers.
Ja.
Omdat ze ook, ze zijn daar goed beschermd.
En daar is de voeding.
Ze zitten weg en daar is de voeding.
Ja.
Dus dat zijn dingen waarmee je moet rekening houden. En ook fazant en patrijs is ook zo dat die graag in de boord van die mengsels gaan genesten.
Ja.
En ze maken er echt wel gebruik van.
Ja.
Dat zorgt ervoor dat je minder maaislachtoffer zet. Ga je heen niet meer aan? Nee. Dat is utopisch. Dat gaat altijd gebeuren. Maar we zien wel dat graslanden die vroeger bijna jaarlijks maaislachtoffers brachten, als ze daar nu gaan naast zaaien met kruidenmengsels of met een ander mengsel, dat die ketsen veel meer in die kruidenmengsels en die fauna mengsels liggen. En veel minder in het gras.
Ja.
Maar ze zijn ook niet dom, hè. Die dieren, ze wilde dieren, die zijn instinctief zodanig sterk dat zij perfect weten, ja, dat is hier klaver, dat gaat hier vol zitten. Bijvoorbeeld een fazant en een patrijs, dat gaat hier vol zitten met insecten, lage insecten. Op het moment dat die kuikens hier zijn, het is hier dat we moeten zijn om ons nest te maken.
Ja.
Dat zijn dingen die meespelen. Je moet daar rekening mee houden als jager. En dat proberen wij de mensen een klein beetje in te sturen om ze zo goede mogelijke ingrepen te laten doen. Mijn wens is dat iedere klant bij BioCrea zodanig wordt geholpen dat wat hij doet, of wat zij doet, resultaat is, dat resultaat behaalt.
Ja, dat is duidelijk. En ik denk dat de podcast er ook een stuk bij kan bijdragen om die bewustwording bij de jagers en de mensen dat bezig zijn met buitenleven te aan te wakkeren.
Ja. Ik hoop het.
En ik kan nog één vraag stellen. Doen jullie dan ook voeders los? Of is het enkel de akkers?
Nee, het is zo... Losse voeders doen we niet, mm-hmm. maar wij hebben wel drie mengsels. Ik heb dus drie mengsels ontwikkeld, mm-hmm. specifiek voor pluimvee. Dat is eigenlijk op een zeer vreemde manier... op een vreemde manier ontstaan, omdat ik een klant had die plots Europese kwartels had in zijn biotoop. Oh. Dus er werd daar behoorlijk veel ingezaaid. Mm-hmm. Zowel kruidenmengsels als bloemenmengsels, als gewone eenjarige faunamengsels. Dus er was daar van alles wat, maar zeer veel zaden. En de kwartels zijn daartoe gekomen. Dus dat was een hele mooie resultaat dat we behaalden. Ja. Dus toch iets om fier op te zijn.
Ja.
Al is dan een kwartel is een trekvogel, dus allee ja. Maar we moeten ze er wel krijgen.
Ja, ja.
Als ze niet vinden wat ze zoeken, dan gaan ze er ook niet komen.
Door, ja.
Nu, enfin. Maar dan zijn we wel tot de constatatie gekomen. Ja, een kwartel, tarwe en maïs, dat is ook maar triest. Weet mm-hmm. Een maïs, die kwartel verslikt er hem in. Ja. Dat is veel te groot. En zelfs voor een patrijs is een maïs eigenlijk te groot. En dat is dan ook maar, ja, tarwe en maïs. Tarwe is mager, om het zo te zeggen. Maïs is vet. Ah ja, en that's it. Dus van daaruit zijn we vertrokken om mengsels op te bouwen die veel meer bieden dan enkel vet en eiwit.
Ja.
Als je kijkt naar de mengsels van zowel het basic mengsel als het balance als het ultramengsel, dat is opgebouwd, het ultramengsel met 11 soorten zaden en granen. Het is niet enkel niet meer granen, het zijn ook zaden. Het zijn grotere zaden, kleinere zaden. De grotere zaden worden gebroken, omdat we ondervonden hebben dat je bijvoorbeeld melessoorten dat je erin steekt, dat zijn hele kleine bolletjes eigenlijk, een speldenkop groot. Als je dat in een gewone klassieke veer steekt, die lopen eruit, terwijl dat je maïs bijvoorbeeld en erten die erin zitten, dat die alles gaan blokkeren.
Ja.
Dus die veren lopen vast, dus men alles laten breken, waardoor dat maïs wordt gebroken, waardoor erten worden gebroken. Er zitten ook kleinere soorten maïs aanverwanten in. Er zit ook rode maïs in, er zit zowat van alles in, omdat alle de voedings, moet ik het gaan uitleggen, de voedingswaarde van al die zaden, ja, al die zaden verschilt, waardoor dat je eigenlijk een compleet aanbod krijgt.
Ja.
Plus dat er in twee van die mengsels, het balance mengsel en het ultra mengsel, zit er ook bijvoorbeeld grit in. En grit wordt bijna altijd vergeten. Heel veel streken kunnen vogels maalsteentjes vinden op de akkers, maar het is wel handig als dat in het mengsel zit, die dieren, en het is goed voor een maag, voor de vertering van alles. En ten tweede, dat is calcium. Rechtstreeks calcium. En een fazant en een patrijs en daar hoge nood aan.
Ja.
Dat wordt heel vaak vergeten. En dan zie je ja, dat fazanten gemakkelijker en patrijzen gemakkelijker al een keer ziek worden en zo. Met een degelijk mengsel ga je dan veel minder aan. Ga je dat nooit meer aan, dat gaan we niet zeggen. Ja. Dat zou fout zijn.
Belang is duidelijk. Hoe raad jij aan de mensen om te voederen? Want je ziet heel veel tonnen staan met spiralen, maar je zegt het ook, het loopt vast soms. Of het wordt nat en dan wordt een drek. Of de ree stampt die dingen eraf, die koker. Wat zijn uw aanbevelingen voor te voederen?
Dat is een hele goede vraag. Goh, hoe moet je het gaan omschrijven? Een voederemmer is zeer goed en zeer degelijk. Het probleem is een klein beetje de spiralen.
Mm-hmm.
Ja, je hebt de grove spiraal, de maaie spiraal zogezegd, en dan heb je een tarwe spiraal. Maar je hebt daar eigenlijk het grootste probleem daarbij is dat je heel veel voedsel verliest. Dat je eigenlijk, laten we zeggen, een heel deel naar de duiven laat gaan, dat je ook een heel deel naar ratten en muizen laat gaan. Zet maar een keer een camera op hun voederemmer, je gaat raar kijken van wat dat er daar allemaal naartoe komt.
Dat zal wel.
Maar die ratten gaan dat gaan aanhangen, niet? Nou? Die springen omhoog en die hangen aan die veren. Dat is dus het ideaal. Met de nageltjes kun je heel mooi vasthouden. En die weten, hè, die zijn super slim. Hè? Een muis is juist hetzelfde. Maar er bestaan eigenlijk kokers die je kunt gaan regelen. Dat zijn twee kokers die in elkaar schuiven. En er is daar een gleufopening in gemaakt. Dat is van een laten we zeggen, aluminium of een inox. Dus een roestvrij metaal. En je kunt die openingen gaan openen. Heb je een grover mengsel, dan zet je die wat meer open. Heb je een fijner mengsel, dan doe je dat wat dicht. Die voederveren laten geen mengsel niet meer verloren gaan.
Okay.
Ja, want dat zijn dure mengsels, uiteraard. Ja, je kunt een mengsel met 11 soorten in of 8 soorten in, kun je niet vergelijken met een mengsel van tarwe en maïs. Maar de sterkte daarvan is dat die ratten daar bijvoorbeeld niet meer kunnen gaan hangen. Dat die muizen daar niet meer kunnen gaan hangen. Ook reewild kan dan gaan tegen duwen met de neus, mm-hmm. maar er gaat er niets uitvallen. Er moet eigenlijk worden ingepakt met dat bekje van een fazant, van een patrijs, om daar zand te laten uitkomen. Dat werd perfect.
Ja. En vind je dat gemakkelijk?
Ja, je vindt dat vrij gemakkelijk. Er is dat van een producent in Vlaanderen. Ik ken nu die naam en niet meer van buiten.
Ja, je moet me maar eens doorsturen, dan zetten we het misschien op de website.
Ja, super interessant. Die zijn uiteraard ietsje duurder dan een klassieke veer. Maar ja, je bent beter met te kiezen voor kwaliteit.
Ja.
En dan ga je ook veel meer rendement dan van het geld dat je heeft voor je mengsels.
Ja. Oké. Okay. Nee, dat is duidelijk. Heb je nog een raad voor de mensen als ze van plan zijn om te beginnen aan hun biotoopbeheer?
Ja, zorg ervoor dat je je wild kent, dat je weet wat de gewoontes zijn. Zorg ervoor dat je biotoop leert kennen. Probeert geen patrijzen te krijgen, omdat dat nu blijkbaar een trend is binnen de jaren. Alles voor de patrijs. En de rest wordt zo wat terloops nog meegenomen, maar dat is het ook. Ja. Wat dat super, super jammer en een foute ontwikkeling is, maar ja, het is nu blijkbaar zo. Dus probeert het juiste wild in het juiste biotoop te krijgen.
Ja.
Dat is al heel wat. En probeer gemotiveerd te blijven. Zoek. Als ze echt jager wil zijn, als ze echt natuurliefhebber zijn, dan is er sowieso een passie aanwezig. En probeer die passie uit te bouwen. Zoek contact met mensen. Probeer openingen te creëren. Probeer mogelijkheden te creëren om die biodiversiteit vooruit te halen. En dat komt in het voordeel van iedereen. Niet enkel van de jager, maar dat komt ook in het voordeel van de imker, van de mensen die rondom de jacht wonen. Dat komt vooral in het voordeel van de jagerij in zijn totaal, omdat de beeldvorming van de buitenwereld naar de jagerij toe dermate wordt beïnvloed op vandaag, dat je eigenlijk met die biotoopprojecten heel veel positieve dingen kunt in gang zetten. Dat is superbelangrijk voor de toekomst als we willen blijven jagen.
Ook voor het aanzien van andere mensen naar de jacht.
Ah, uiteraard, maar dat is die. Beeld. Je kunt ook de mensen er veel gemakkelijker in betrekken als je met je jagersgroep een aanplanting doet of als ze inzaait en je gaat met je verrekijker op pad tijdens het jaar, doorheen het jaar, dan gaan de mensen nu al veel gemakkelijker een keer aanspreken.
Ja.
En zeggen, oh, dat was mooi, of maar we zien hier zoveel meer wild dan voorheen. Ja. En dan krijg je gemakkelijker een sociaal contact met de mensen. Dat zorgt er ook voor dat die mensen die op uw jacht wonen, om het zo te zeggen, dat die eigenlijk heel vaak beginnen te controleren ook. Als ze iets zien dat ze niet vertrouwen, s'avonds, of ze horen iets s'nachts, de dag erachter krijg je garandeerd een bericht of een telefoon van ben daar dat gezien of dit of dat. Dat zijn allemaal zaken die het bijvoorbeeld sroperij kunnen tegengaan, die kunnen helpen om dat tegen te gaan. Is dat een absoluut waterdicht systeem? Absoluut niet, maar het helpt wel.
Ja, dat is hoe dat we gestart zijn. Hè. Jacht is een sociale bezigheid.
En, absoluut, absoluut.
Hier zijn we weer. Ik vraag mijn gast altijd naar een fijne jachtherinnering, een jachtverhaal. Heb jij eentje voor ons ook?
Goh, hoeveel moet je er hebben?
Eén is genoeg, want als de tijd loopt...
Goh. Dat is echt een moeilijke. Dat is echt een moeilijke. Ja. Ik heb zoveel mooie herinneringen.
Degene die het meest bijblijft dan. Ja. Dat is misschien makkelijk.
Absoluut. Dan ga ik toch terugkeren naar het afzet van mijn eerste bok.
Ja.
Omdat, dus ook al is mijn grootste passie, klein wild, toch al naar dat gaan, omdat het eigenlijk, dat is daar niet mee gaan vergeten. Ik heb daar jaren over gedaan om als jager daar naartoe te leven. Niet alleen als jager, ook als mens.
Uh-huh.
Ik heb heel veel kansen gekregen uit het cliënteel van Biocrea. Die zeiden van, Nico, kom de ree afzien. Of allee, weet wel, er moet nog een bok gestrekt worden. Of een kets, of whatever. En ik heb altijd gezegd, het is super vriendelijk. Ik ben u heel dankbaar, maar nee, dank u. Ik ben er niet klaar voor.
Ja.
Voor mij, iemand die niets te maken heeft met de jacht, of laten we nu een keer zeggen, een anti-jacht-minded persoon, die kan dat in geen duizend jaar begrijpen, niet?
Nee, dat is waar.
Die denkt van, het moment dat ze de kans hebben om te schieten, dan doen ze dat. Huh? Maar nee, dat is echt niet... Huh? Bij mij is dat toch niet het geval. En bij heel veel van de mensen waarmee dat ik omga, is dat ook totaal niet zo. Nu, waarom dat verhaal van in een bok, dat is eigenlijk... Ik heb dat beleefd met mijn beste vriend. Ik had dat eerder gezegd, dat mijn beste vrienden zijn ook mijn beste vrienden privé.
Uh-huh.
Die zijn ook mijn beste vrienden binnen de jagerij. Wij beleven dus heel wat mooie momenten en heel wat mooie dagen. Ik ben er heel dankbaar voor, als mens. Vorig jaar, het is nog maar van vorig jaar, heb ik na al die jaren mijn eerste bok willen kunnen strekken. Oh. Ja. En dat was een hele mooie meiavond. Een van de eerste dagen dat de bok terug open was in Vlaanderen. Dan gaan we gaan aanzitten. Prachtige zomeravond. Zit ik op de stoel. Ik zit er nog geen drie kwartier. Kijk naar rechts. Staat dan een prachtige zwarte bok.
Oh.
En een prachtige bok. Dus ik spreek hem aan, ik bekijk hem. En hij staat op een 100-120 meter. Perfect blad. Ik heb een gerichtsschot gelost. In de hoop natuurlijk van dat het een dodelijk schot is, ja. Dat hij valt. Wat dat hij erbij staat, dat hij eigenlijk het schot niet hoort, om het zo te zeggen. Geen lijden, geen pijn.
Mm-hmm.
Ja, en dat is mij gelukt. En op datzelfde moment, laten we zeggen, misschien een halve minuut later, ze bleef nog even zitten op uw stoel. Ik kreeg al een berichtje van mijn maat van...
Is het gebeurd?
Is het gebeurd? Proficiat. Maar ik kijk terug naar die plaat. En er komt daar een jonge bok bij staan. En die gaat daar naar uit. Een heel mooi bokje. En dan heb ik zoiets van... Ja. Moet ik nu nog een keer?
Ja.
Allee, je weet wel. Ja. Dus ik heb die bok aangesproken. En ik heb gedacht van... Nee, ik heb die bekeken. Dat was een heel mooi jonge bok. Toekomstbok. In mijn ogen. Dus we bleven eraf. Ik was heel dankbaar. Het is een heel mooie bok dat ik gestrekt heb. Met mijn beste vrienden in de buurt. Maar dat dan ook... Redelijk gevierd.
Het zal wel zijn.
Die avond met er van genoten. En een fijn barbecue dragen, breiden en zo. Het was echt een topbeleving. Hele mooie foto's van. Ik ben super dankbaar voor dat moment. En dat ik dat, vooral dat ik het ook niet alleen meegemaakt heb. Dat ik het heb kunnen delen met mijn vrienden na al die jaren. Voor mij is dat, denk ik, de mooiste herinnering op vandaag.
Ja, dat kan ik me inbeelden.
Ja,
heel het verhaal dat je rondschetst ook. En ik denk... Moest je die tweede bok toch gestrekt hebben, ging dat misschien een ander gevoel geweest?
Dat is niet correct.
Nee.
Dat zou niet correct geweest zijn. Dat zou eigenlijk ingedruist hebben tegen alles waarvoor dat ik sta.
Ja.
Het had hem om beheer. Het had hem niet bij mij toch en bij heel veel mensen waarmee dat ik in contact kom, had het over beheer. Het had hem niet om het brood te jagen.
Ja.
Nou, ik vind dat een super vies woord, maar het is wel iets dat op vandaag helaas nog te veel gebeurt.
Ja.
Binnen de jaren. En ik ben daar radicaal tegen. Dat ik daar ook voor opkomen. Als dat gebeurt wat ik erbij ben, dan was dat de eerste en de laatste keer. Mensen zouden eigenlijk, jagers zouden eigenlijk meer zo moeten redeneren of reageren als ze erop komen.
Dat is meer de moderne jagerij, heb ik het gevoel. Of ben ik er fout in?
Ja, moderne jagerij. Of ik noem het graag een verantwoorde jagerij.
Ja.
En ik leg dat heel vaak uit aan mensen van buiten de jagerij, omdat ik dat niet verborgen kan houden dat ik jager ben. En dat komt altijd...
Dat hoeft ook niet, hè?
Dat komt altijd, absoluut niet. Dat komt altijd ter sprake bij mij. Mm. Als ik mensen aanspreek, dan... Na 10 minuten gaat dat over de jagerij. Ja. Kan dat niet helpen. Het is een misvorming, denk ik. Een aangeboren aandoening. Het gaat hem om het feit dat jagerij eigenlijk... de biodiversiteit ondersteunt, dat jagerij populaties ondersteunt. Het is niet omdat je jaagt en omdat je een x-aantal dieren ervan tussenhaalt op jaarbasis, om het zo te zeggen, of dat dan nu klein wel is of anders, dat die populatie afneemt. Nee, integendeel.
Ja, dat is waar.
Door de jagerij, door het beheer, door de verschillende soorten beheer dat je doet, door het populatiebeheer en door het biotoopbeheer aan zich, neemt jaar na jaar de stand van de populaties toe in de plaats van af. En dat zijn eigenlijk, en daar komt dan weer een beeld van de kans voor 2 bonen te strijden op een halve minuut, maar het niet willen doen, omdat het niet verantwoord is.
Ja.
Het is gewoon op dat moment niet verantwoord, dan doe je dat ook niet. En dat zou een stuk van de glans weggenomen hebben van...
Ja, van het geheel.
Voilà.
En dat is beheer. Ja. Jullie hebben die avond afgesloten met een barbecue. Wat is uw favoriete...
Onder andere.
En een paar bakken. Wat is uw favoriete stuk wildbraad?
Goh.
Heb je een favoriet?
Ik ben een op- en top vleeseter.
Mm-hmm.
Ik eet ook graag groenten, maar ik kan niet leven van groenten. Alleen
kruiden.
Dat lukt mij niet. Ja, kruiden is super lekker, maar ik kan er niet van leven. Ik heb mijn stukje vlees nodig, of mijn stukje vis. En om nu te gaan zeggen, echt een favoriet wildbraadgerecht. Dus ik vind dat echt, dat is nog moeilijker dan vragen naar mijn mooiste herinnering wat dat jacht betreft. Echt waar, want ik eet eigenlijk alles wat dat wild aangaat, eet ik super raar. Is het nu een hazerug of is het een steak van hert of van ree of stoofpotje, noem het maar op. Of
misschien,
of Hans.
Ik ga het iets makkelijker maken. Wat was uw laatste stuk wildbraad dat je hebt gegeten?
Ja, ree-stek, hè. Ja, stek van ree. Ja.
En was dat gewoon gebakken of was er iets bij?
Puur ba.
Gewoon puur.
Ja, echt puur. Je kunt daar sausje bij doen en dat is ook super lekker.
Ja.
Maar dat moet niet altijd. Als je dat gewoon bakt in de boter, een uitje erbij, wat loopt erbij, hoekkruiden, meer moet dat niet in. Dat is de simpelheid zelf. Ja. Maar dat vlees is zo rijk aan smaak.
Puur, hè.
Dat is echt voilà, die pure vleessmaak. En je smaakt dan ook wat hij eet. Ja. En voor mij is dat wel belangrijk. Ik hou van de pure smaak van vlees.
Ja.
Natuurlijk, ja, het is puur en puur. Ik vind nog altijd dat een stuk moet gebakken worden. Een stuk vlees moet gebakken worden in de boter. Als je dat in de oven gooit en dan op de grill voor een minuut aan de ene kant en aan de andere kant. Ik vind dat maar niets. Dat is een gekookt stuk vlees. Wat er nog reuk, nog smaak in zit, dat vind ik zonde. Ik vind dat zonde.
Ja.
Dat moet lekker smaken.
Vol van smaak.
Vol van smaak.
Rijk.
Rijk, voilà. Voilà.
Oké, nee, dat is duidelijk. We naderen het einde van de podcast. En we hebben er al veel naar gevraagd om een keer wat langere podcasts te maken. Dus ik hoop dat ze dat ook kunnen appreciëren. Ik wil Nico sowieso al enorm bedanken om hier te zijn. Wil je als luisteraar meer te weten komen over Biocrea en de ideeën van Nico rond de wildmengsel en dergelijke? Dat kan. De 15e april zal hij ook op onze opening een woordje komen zeggen en wat uitleg komen geven. Komt dan zeker af en dan kun je ook al je vragen meenemen. Nu, voordat we echt eindigen, vraag ik aan de gast altijd, heb jij nog een vraag voor mij?
Eigenlijk niet. Ik ben dankbaar dat ik aanwezig mocht zijn en dat wij elkaar hebben leren kennen via die podcast. Ik volgde die podcast wel al een tijdje.
Dat is fijn.
Super interessant. Ja. Het is altijd aangenaam om de mensen over hun passie te horen praten. Ik ben eigenlijk vrij van vragen, Diederik.
Oké, dat is goed. Oké, dan heb ik nog één ding te zeggen. We hebben ook deze maand Pulsar, die een sponsor is en specialist is in nachtzichtkijkers. En ze zijn de wereldwijde nummer 1 en trendsetter in thermische en kwalitatieve nachtzicht. Het is Europese makelij en kwaliteit is de prioriteit met sterke naservice in de Benelux die verkrijgbaar is voor elk gewenst budget en voor elke jager en voor elke natuurliefhebber die overdag, maar ook 's nachts meer wil zien dan hij enkel met de klassieke of zij enkel met de klassieke optiek kan zien. Interesse, dat kan. Ook tijdens de open dagen zullen er workshops zijn rond Pulsar en kun je met je vragen terecht en kun je alles met eigen ogen zien. En voor de rest wil ik jullie enorm bedanken om te luisteren en aan Nico ook bedankt om hier aanwezig te zijn. En
zeer graag gedaan.
En hoor ik jullie graag volgende maand terug. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Voor meer informatie kunt u terecht op jachter.eu onder het tabblad over jacht podcast. Abonneer u op onze podcast en geef ons 5 sterren om op de hoogte te blijven van alle afleveringen. Tot de volgende!